Wat ik gewoon fantastisch vind aan de Lovot flyers die je ook in de show notes hebt gezet, is dat er een aantal features op staan van wat dat ding allemaal kan. Lovot's habits, hey. It greets you at the door, it investigates its range of activity and creates a map. En deze vind ik geweldig. It moves towards the person it likes. Waar je dan een tekening ziet van iemand die probeert te spelen met de Lovot en die wordt gewoon straal genegeerd.
Ja.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij je over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacy-peer Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. U hoorde inderdaad een kleine hapering. Soms zijn we echt gewoontebeestjes en ik heb het schermpje met mijn tekst heb ik nu aan de andere kant van mijn scherm staan versus het schermpje waar ik naar jou kijk, Tim. En dat zorgde eventjes voor een verwarring in mijn hoofd.
Dat is oké, een gezonde dosis autisme kan nooit kwaad.
Juist, juist. Deze week in Das Privé, ik zet mijn kruistocht tegen BePost een beetje voort. Ik heb toevallig net op de dag dat ik tegen iemand zei, ja, ik hoor maar niks, heb ik bevestiging gekregen. Dus dat is altijd leuk om naar uit te kijken. Okay. Australiërs gaan op papajacht door middel van publieke DNA-databanken. This ought to be good. Tim, hij is van jou. Ik ben benieuwd. Mm-hmm. Ik ga eventjes kijken naar Japanse love robots. Mensen die er nu meteen bepaalde associaties bij hebben. Het valt mee. En dan hebben we nog een 700 miljard dollar fake industrie om onze aandacht. En die gaan we... Ja, ik heb daar dingen gevonden die mijn gut feeling onderbouwen. Onderzoek. En dat is altijd leuk natuurlijk als je dingen ziet die je mening bevestigen. We vliegen er dus in met even een paar updatejes. Mijn updateje, ik gaf het in de intro eigenlijk al een beetje weg. Mijn klacht tegen BePost. U weet wel het feit, en dat is ondertussen in de afgelopen maanden meerdere keren gebeurd, dat ik mijn post gewoon niet meer krijg omdat ik weiger mijn identiteitskaart te laten fotograferen. Ondanks dat de wet zelf voorschrijft dat dat niet nodig is. Ondanks dat het privacy team van BePost mij zegt, ja maar er is een alternatieve procedure. Helaas volgen ze die niet. Wel, de GBA heeft het kennelijk, gaven ze aan in een bericht van vandaag, daar ook van iemand anders een klacht over gekregen en die gaan ze waarschijnlijk samenvoegen. En ik mag, en ik moet het bijna met schaamrood op de kaken bekennen, in september of oktober eindelijk is op locatie in een hoorzitting bij de GBA. Bij de GBA zelf ben ik natuurlijk al vaak zat geweest, maar effectief in een hoorzitting bij geschillen kamer heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt. Ik heb nooit een klant gehad die daar op zitting geroepen werd, wat ongetwijfeld ook gewoon met goede practices bij die klanten maken hebben, niet omdat het per se klanten van mij zijn. Ik heb tot nu toe, ik probeer mijn klachten altijd te beperken. Ik heb één klacht ingediend en die werd geseponeerd omdat KBC zijn zaakjes kennelijk goed van elkaar had en het allemaal best mee leek te vallen. En nu heb ik dus een klacht die in behandeling is genomen en die behandeld gaat worden in een hoorzitting. Dus nou ja, ik mag er eindelijk eens naartoe, Tim.
Kijk eens aan, cool. En dan gaan we daar natuurlijk, voor zover dat mag natuurlijk, over rapporteren en alle verhalen over horen. Ik ben benieuwd. Ik vind het alleszins heel cool om te horen dat het alleszins tot een hoorzitting gaat komen en dat er werk van gemaakt wordt en dat op een relatief snel tempo nog.
Ja, wel, toevallig had ik net vanochtend nog tegen iemand gezegd van het is nu 2 maanden na mijn klacht. Ik heb helemaal niks gehoord behalve de initiële ontvangstbevestiging die je altijd krijgt. Mm-hmm. Wordt dat niet eens tijd? En wel, wonder boven wonder. Ik heb dus vandaag bericht binnengekregen. Dus heel mooi. Een ander updateje, Ticketmaster. Een redelijk serieus datalekje met 500 miljoen records. En dat schijnt nog een staartje te krijgen, Tim.
Ja, meerdere staartjes ondertussen. Het blijft maar binnenkomen, het nieuws. Maar Ticketmaster, die zitten met hun handen in het haar. Want die zijn, as we speak, nog steeds aan het onderhandelen met de hackersgroep Shiny Hunters. Die een tijdje geleden een heleboel persoonsgegevens en een heleboel data en ticketinformatie hebben gestolen en daar nu mee dreigen om die openbaar te maken en dat ook langzaamaan aan het doen is. En dat is eigenlijk waar die update over gaat. Die cybercriminelen die hebben het gevonden. Die hebben gezegd, die hebben een initieel had Ticketmaster hen een offer gedaan, $1 miljoen en iedereen is er vanaf, de data wordt niet publiek gemaakt. Daar waren ze initieel op ingegaan, totdat ze beseften van, wow, wacht eens eventjes. Wij hebben hier tickets, zeer veel tickets. Ik denk dat 444.000 tickets gaat van Taylor Swift concerten. Dat is veel meer waard dan die €1 miljoen. ook de operationele logistieke nachtmerrie dat erachter zit om al die tickets te moeten herprinten en heruitgeven en herregistreren, want dat zijn vaste tickets.
Mm-hmm.
Dat is voor Ticketmaster natuurlijk veel meer waard dan eventjes 1 miljoen euro en we zijn er vanaf.
Ja.
Dus die, die groep Shiny Hunters die heeft gezegd, nee, wij gaan ons aanbod, het aanbod dat we hebben gekregen, we vinden dat te weinig. We denken dat onze dienstverlening toch minstens 8 miljoen dollar waard is. En daar zitten ze dus nu een klein beetje op vast. Ticketmaster dacht, we gaan ons er gemakkelijk van afmaken en nog relatief goedkoop. En ze zien plotseling, zien die hackers in van, ja, we hebben hier toch wel goud in handen. Daarnaast, om wat druk te zetten, beginnen ze nu langzaamaan ook die tickets vrij te geven. Samples, om aan te tonen dat ze effectief wel de data in handen hebben die ze beweren in handen te hebben. En ja, wel wat beter om een impact te hebben dan om de Swifties aan te spreken met een heleboel gratis Taylor Swift concerttickets die je gewoon in dumps kan vinden nu op hun blogs en in hun leak websites. Het voornaamste issue daarmee is dat die tickets die staan op naam van iemand en mensen met slechte bedoelingen kunnen die nu gewoon dodelijk gaan doorverkopen en als iemand dat gebruikt aan een concert, dan moet een van die twee partijen maar gaan zeggen dat hij degene was die de legitieme aankoper was van dat ticket en dan begint het gewoon een logistieke nachtmerrie te worden. Mm-hmm. Dus dit krijgt nog veel staartjes.
Ja, en als een beetje een side note, wat dan iets niet expliciet in het artikeltje of in de bronnen staat, maar wat je hier eigenlijk ook uit moet leren, is dat hackers in die context, ransomware, die zijn volkomen onbetrouwbaar. Dat zijn rasopportunisten, om het nog maar even heel zacht uit te drukken. En zodra ze een kans zien, gaan ze daar gebruik van maken. Dat betekent dus ook dat ze jou zonder er dubbel over na te denken gewoon nog eens een keer zouden hacken als ze kunnen. Dat ze jouw data prima gewoon alsnog gaan publiceren als ze daar een reden toe zien, ook al heb je betaald. Dus het bevestigt gewoon nog maar eens waarom zaken doen met die mensen nergens op slaat en je beter kunt zorgen dat je überhaupt niet gehackt wordt. Voor de rest, Ticketmaster, eigenlijk een afschuwelijke organisatie, dus dat die eens een keer billenkoek krijgen, daar kan ik dan weer minder moeite mee hebben. Er zit een karma-element in hier.
Klein beetje.
Wat heb ik nog meegenomen? Ik zal gewoon de slogan zeggen. A new home robot that stirs your instinct to love. Van Japanse makelij. Ik kan me voorstellen dat je dan associaties krijgt met levensechte figuren in mannen- en of vrouwenvorm, waar je allerlei gebruik van kunt maken. Dat is het niet. Dat is dit niet. Dit is een beschaafde podcast. We hebben het hier over de Lovot. En de Lovot is een heel klein, schattig diertje, zou ik bijna zeggen. Het is een antropomorf, als in het heeft ergens een soort mensenfiguur met armpjes. Het is, hoe moet ik het omschrijven? Het is een heel klein dingetje. Het heeft oogjes, het rijdt. Ze hebben er een zacht vachtje omheen gedaan. En dan denk je misschien, wat is hier de privacyhoek? Wel, er zit niet alleen wat pinguïn vleugeltjes en een zacht vachtje omheen met oogjes die heel lief kijken. Er zit ook een gigantische camera op dat hoofd. En daar zit gezichtsherkenning op die camera. En het wordt omschreven als, niet door de verkopers voor de duidelijkheid, luxury surveillance. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het idee is dus dat jij een soort vriendje kunt kopen die jou herkent, die op jou afkomt als hij jou ziet komen, die met andere vriendjes, andere lovots wilt gaan spelen als hij die ziet en die dus op allerlei manieren een vriendje kan zijn voor jou. Dat vond ik op zich al grappig, maar dan ging ik dus eens googlen op de Lovot. Startpages, zoals ik het dan uiteraard doe. En waar kom ik dan achter? Dan krijg ik allemaal van die sponsored results. En dat is dus een hele markt. Ik krijg dan meteen 5, 6 van dat soort dingen. Robopets. Nog een lijstje met allemaal van dat soort digitale kompanen. En het zette mij gewoon aan het denken, Tim. Sowieso, de Lovot zelf is al leuk. Ik heb de link naar de sites in de show notes. Het is allemaal heel schattig. Maar het zette mij wel aan het denken. Hoe ver zijn wij verwijderd van met ChatGPT, de spraakinteractie features die erbij zitten. Het feit dat hier kennelijk een markt voor is. Het feit dat we al voorbeeldjes hebben van mensen, vooral toch tieners, jeugd, die in Snapchat, waar de AI een feature is die je betaald eruit kunt halen. Als je niet betaalt, dan zit die erin. Dat daar hele gesprekken mee gevoerd worden. Dat men daar andere voorbeelden van dat soort AI-robotjes of chatbots relaties mee ontwikkelt. Ja, waar gaan we heen, Tim? Is het straks eruit met de katten en de honden en de kinderen? En gaan we gewoon een lekker controleerbaar AI-vriendje, Lovot, hebben?
Wat ik heel fantastisch vind, ja, dat is een goede vraag. En wat ik gewoon fantastisch vind aan de Lovot flyers die je ook in de show notes hebt gezet, is dat er een aantal features op staan van wat dat ding allemaal kan. Lovot's habits, hey. It greets you at the door, it investigates its range of activity and creates a map. En deze vind ik geweldig. It moves towards the person it likes. Waar je dan een tekening ziet van iemand die probeert te spelen met de Lovot en die wordt gewoon straal genegeerd.
Ja.
En dat is fantastisch. We zijn zo ver gekomen dat we er nu ook voor gaan zorgen dat robots mensen kunnen gaan negeren. Terwijl ze oorspronkelijk gebouwd zijn om vriendschap te creëren. Dat slaat alles voor mij. Voor mij is dit trouwens gewoon een soort antropomorfische Roomba met iets meer features en die dan nog niet eens nuttig is, want die zuigt geen stof. Plak 2 googly eyes op je Roomba, zet een ChatGPT-API aan en je hebt hetzelfde. Hè?
Hey, maar dit is innovatie, Tim. Hij zuigt geen stof, hij zuigt je gegevens op.
Voor heel even dacht je dat je iets anders ging zeggen, Bart. Maar inderdaad, het is een PG-13 podcast. We blijven hier heel schattig en lief, absoluut. Maar die love robots, ja, zonder al te veel te willen veralgemenen, maar leave it to the Japanese to come up with weird shit.
Dat is zeker, dat is zeker. En ja, ik ben dus heel benieuwd wanneer we voor het eerst misschien er wel wat meer levensechter vijanden krijgen, maar die ook lekker kunnen interageren, kunnen praten. Want dat was natuurlijk altijd een beetje de vijand tot nu toe. En je kon er geen goed gesprek mee hebben, zullen we maar zeggen. En waar gaan we heen? Nu goed, we gaan gewoon even door naar iets ja, wat niet per se dichter bij huis is, maar wat wel iets menselijkser is. Nou ja, wat is er menselijker dan DNA? Er is een beetje een bijzonder televisieprogramma op de Australische tv, of niet, Tim?
Ja, inderdaad. En ik vind het een waanzinnig concept. Het heet Sex Tourism, My Father's Secret. En de hele opzet van dat, oh ja, ik weet ook niet waarom nou deze podcast zo getint is. Sorry luisteraars, het is echt niet de bedoeling, maar ja, dit is gewoon de opeenvolging van artikels zoals dat ze vallen. Nu, wat is het idee van dat programma? En dat is ergens wel interessant, dat is, ja, ze willen een bepaalde connotatie leggen aan sekstoerisme. En inderdaad, ik volg daar volledig in. Ik denk dat sekstoerisme veel meer nadelen dan voordelen heeft, nadat het gewoon voor heel veel leed en issues zorgt, zeker in de landen die daarmee bezig zijn. Dat is heel duidelijk. En dat daar iets aan gedaan moet worden, laat dat vooropgesteld zijn. Ik denk alleen dat de manier waarop het hier gebeurt, ja, de privacy angle daar is heel problematisch. Want wat doet dat programma? Dat is een tv-programma. Dat samenwerkt met een aantal NGO's, een aantal VZW's in Australië en in Nieuw-Zeeland en in de landen waar sekstoerisme vaak plaatsvindt, zoals in de Filipijnen. En het basisidee is, we nemen contact op met een aantal moeders die kinderen hebben gehad van vaders die daar ja, een sekstoeristische reis hebben gedaan en die dan vervolgens terug zijn gegaan naar Australië of naar de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland, whatever. Die laten hun kinderen achter, bij wijze van spreken, die ze daar verwekken. En het idee is heel simpel. We nemen DNA van die kinderen die daar dan bij wijze van spreken achterblijven. En we gaan die DNA-stalen gaan proberen matchen met DNA dat toegankelijk is in publieke databases in 23andMe, Ancestry.com en dergelijke, om op die manier de vaders of familie van de vaders te vinden en om als einddoel die vaders te dwingen om child support, dus ondersteuning van het kind te betalen en om zorg te dragen voor de kinderen die ze tijdens hun sekstoeristische reis verwekt hebben. Op zich, ja, interessant doel, maar ja, dat is wat heel veel privacy professionals, ik denk yours truly included, ook al heel lang hebben zitten schreeuwen langs alle kanten van de muren, is je zet gewoon dodelijk uw DNA op straat, of zelfs nog beter, een van uw familieleden, en dat mag een x-aantal keer verder verwant zijn, zet uw DNA mee op straat. En plotseling zien we dit soort dingen verschijnen.
Ja, kijk, de das privé, das bete is hier dus. Als jij gebruik hebt gemaakt van sekstoerisme, ga dan geen DNA-testen gebruiken van Ancestry of 23andMe.
Is het probleem. Dat is het probleem, exact. Want jij hoeft het niet te doen. Uw broer, uw neef, wie dan ook, uw close relatives, die als zij een DNA-test doen,
dat is ook vaak genoeg om jou op de een of andere manier te linken of om een mogelijke link te leggen.
Ja.
Daar is het, ja, oost in het werken.
Ik heb de aflevering, Dus, want ik kan de aflevering niet zien en wij zitten hier in Australië. Ik zou mijn VPN even kunnen aanzwengelen, en die hebben misschien een Australische variant. Maar probeer er inderdaad iets bij voor te stellen hoe ze dat dan doen. Maar met jouw OSINT verhaal, we gaan eventjes eerst online zoeken, want ja, inderdaad, voor je het weet sta je daar met moeder en kind en ja, oh, sorry, je moet mijn neef hebben. Dan kom je bij die neef, ja, nee, sorry, je moet mijn broer hebben. Sorry, het was mijn vader. Ik bedoel, hoe zoeken ze dat precies uit? Nou ja, dat, we zullen eens kijken of we die aflevering effectief ergens kunnen bekijken. Ja, voor de rest, wat moet je er nog van zeggen? Enige wat ik ergens proef, als ik dit zo lees, is het gaat niet voor een fijne hereniging of dit kind heeft recht op een vader. Nee, het gaat om geld. Meest nobele motief.
Nee, daar komt het op neer. Hè. Wat als ze dan een beetje wegmoffelen onder hè, ondersteuning van het kind, wat ik ergens nog begrijp. Maar waar voor mij dit artikel om draait, is dat het nog eens heel mooi weergeeft dat de DNA-technologie vandaag de dag wel heel ver staat. Zeker als het over consumer DNA-technologie gaat. Op verschillende manieren kan daar nu creatief gebruik van worden, gemaakt van worden om mensen te identificeren of te heridentificeren of linken te leggen met mensen.
Ja, ja, ja.
Het gaat voor heel veel interessante toepassingen zorgen, ook naar de toekomst toe, met het feit dat die DNA-staal en die linken gewoon zo publiek toegankelijk
zijn. Ja.
En ik denk dat heel veel mensen daar gewoon niet over hebben stilgestaan toen ze dat initieel eens in een potje hebben gespuugd en dan naar AncestryDNA.com of 23andMe hebben opgestuurd. Van, dit zijn de dingen die we daar vandaag mee kunnen doen.
Ja, en dat is vandaag, hè? Wat over 10 jaar, wat over 20 jaar.
Ja.
En nog even los van het feit of jij, of je kunt vinden in dat idee van sekstoerisme, ja of nee, of dat ethisch is, of die, laten we wel zijn, voornamelijk vrouwen daar ook echt toestemming voor geven op zo'n moment. Daar gaan wij niet over. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat het die mensen, goed, mannen die daarheen zijn geweest, die hadden niet de bedoeling om kinderen te verwekken. En dit is niet van iemand die een gezin aanvalt of die moeder zwanger achtergelaten heeft. Die is daar op vakantie geweest, is vertrokken en heeft hier verder nooit meer stilgestaan. Dus ja, het laat maar gewoon zien inderdaad, precies wat jij zegt. Er is een reden waarom dit soort dingen in de GDPR als bijzondere categorie aangegeven zitten, waarom er allerlei voorwaarden aan verbonden zijn. En beetje bij beetje, en zo zien we het vaak, hè, dat is misschien ook echt de conclusie van dit verhaal, wat begon als een leuk dingetje via internet en oh, dan leer ik allerlei dingen. En ach, ze zullen toch niks verkeerd doen met mijn data, is nu na jaren van datalekken, van politie, handhavingsdiensten die toegang willen tot die data, tot nu dan met het betere open source onderzoek en publicatie van die gegevens, onverwachte kinderen die opduiken. Het bewijst maar gewoon hoe dat soort verzamelingen van gegevens door de jaren heen, wat de effecten kunnen zijn, hoe breed dat kan gaan. Mm-hmm. Nu gaat het over iets waar je misschien nog ergens denkt van haha, karma voor die vent dat die dat soort dingen heeft gedaan. Daar ga ik me niet over uitspreken, maar dit gaat vanzelf bewegen naar dingen die waar het betrokken individu helemaal niks aan kan doen. En op heel andere manieren aangepakt wordt. Dus ja, en voor zover dat nog nodig is voor onze luisteraars, en dat is privé, dat is beter. Blijf heel ver uit de buurt bij dat soort DNA-diensten.
Yep.
Wat heb ik nog meegenomen? Iets wat, ja, het is altijd fantastisch als je ergens onderzoek voorbij ziet komen, als je een artikel voorbij ziet komen dat helemaal aansluit op jouw onderbuik. Dat is zo'n fijn gevoel. Het is ook meteen hoe tunnels ontstaan en hoe mensen allerlei conspiracy theories verzanden. Daar ben ik me van bewust. Waar heb ik het dan nu over? Iets wat wij natuurlijk hier ook al heel vaak hebben aangehaald. De hele industrie rond targeted advertising. En om precies te zijn, de tracking, het idee door op partijen zoals Facebook en Google die massa's data verzamelen en die jou als adverteerder allerlei mogelijkheden geven om mensen te targeten. We hebben natuurlijk de discussie in de basis van ja, is dat überhaupt ooit wel op een legale manier te doen? Daar lopen de rechtszaken al jarenlang. Daar zijn heel veel discussies, daar zijn heel veel meningen over. Pay or okay hoort er ook een beetje bij. Maar iets wat ik al wel eens eerder heb aangehaald in de basis. Ik mis data die aantoont dat het werkt het überhaupt wel. En het artikeltje wat ik heb meegenomen, en voor de duidelijkheid, het is niet zomaar een artikeltje, maar ze verwijzen ook wel naar 3 effectieve studies die het onderzocht hebben, die ik, ga ik eerlijk toegeven, nog niet heb gelezen, maar waar ik wel de bottom line even uit het artikeltje heb gehaald. Maar die erop neerkomt van ja, die hele $700 miljard industrie, want dat is waar we het over hebben, als we al die advertentiemarkten die op basis van al die data werken, als we die samenpakken. Daar is nu, zijn er in ieder geval onderzoeken gedaan die zeer serieus hinten / aantonen dat dat misschien eigenlijk zelfs het geld gewoon niet waard is. Dat het zelfs niet eens werkt of niet beter werkt dan gewoon grote random advertentiecampagnes. En hetzelfde soort onderzoek dat het omgekeerde beweert, dat moet ik nog zien. Dus dat vond ik heel interessant. Het is dus, iemand heeft die 3 studies bij elkaar gehaald en die zegt gewoon dat als ze zelfs met dat soort data, second en third party, hè, dus extern verzameld, bij elkaar geraapt, als ze daar testen gaan doen van hoe goed die campagnes werken, dat het eigenlijk niks beter werkt dan gewoon een random sample. Nu, het komt uit dus 3 specifieke studies, 3 specifieke aspecten. 1 gaat over het targeten zelf. Het is iets waar men dan van zegt, ja, dat is toch effectiever. Wij kunnen onze campagnes het is efficiënter. Wij kunnen op een veel efficiëntere manier mensen bereiken. Wij kunnen gewoon criteria ingeven. Maar het echte wat je wilt weten natuurlijk, ja, maar is het ook effectief? Natuurlijk, het is efficiënter dan gewoon het wilde weg rondschieten. Maar haal je er ook uit wat je wilt? Wel, studie 1 geeft aan, nee, eigenlijk niet. Daar vinden wij geen bewijs voor. Studie 2, op een gegeven moment ga je zien dat organisaties zich gaan focussen op wat dan heet conversion. Met andere woorden, wij willen vooral het op zo'n manier inzetten dat wij meer mensen bereiken die ook effectief ons product gaan kopen. Daar worden allerlei studies en dan wordt er de getallen die je wel voorbij ziet komen. Kijk eens, wij kunnen bewijzen, die persoon die op jouw advertentie geklikt heeft, die heeft ook effectief gekocht, dus onze advertenties zijn goed. Waar gaat dit onderzoek naar kijken? Ja, maar wacht eens even, die persoon die jij daar zogenaamd mee bereikt hebt en die op basis van jouw data dat je zegt, we hebben die geconverteerd omdat die onze ad heeft gezien, waarbij je dus zou zeggen dat is goed. Dit onderzoek focust op van ja, maar wie heb je daar nou eigenlijk mee bereikt? En zijn dat die mensen, en je kent ze allemaal, Tim, ik weet niet, het is een kleine pet peeve van mij. Als ik mensen zie surfen, die gaan zelden nog gewoon het adres van een website intikken. Zalando.com, coolblue.be. Nee, die tikken gewoon Coolblue of Zalando in, drukken op enter en dan op Google klikken ze op het eerste resultaat. Advertentie uiteraard. Nou, Google neemt dan in zijn statistieken mee. Kijk eens, we hebben hier iemand die op de advertentie klikt en vervolgens kunnen we op basis van de conversies, omdat jullie nog allerlei andere tracking op de website hebben, kunnen wij zien dat die ook effectief gekocht hebben. Kijk eens hoe goed wij zijn. Wel, wat deze studie nu zegt is van ja, leuk en in wezen kloppen die cijfers, maar wat je daarmee vergeet is dat jullie vooral mensen bereiken die toch al gingen kopen bij jullie. Die waren al op zoek naar Coolblue en dat zijn degenen die je nu bereikt hebt. Ja, dan is die hogere prijs die je betaalt voor die targeted advertising, is het dus gewoon niet waard. Want die mensen hadden toch wel gekocht. Jij wilt nou net de mensen gaan bereiken die niet van jou hadden gekocht. Nou, vond ik al ook weer ontzettend interessant. Wat zij dan dus vervolgens hebben gedaan, is dat zij een dataset aan third-party data, second-party data, hè, dus via externe partijen data gekregen, dat zij die campagnes die gesegmenteerd zijn, die bepaalde targets doen, wat zij dan zijn gaan doen, is dat gaan vergelijken met complete random advertising. Dus gewoon willekeurig, wij laten die advertentie zien aan de eerste, de beste die voorbij komt. Dat onderzoek wijst uit. Ja, we zien er eigenlijk geen verschil in wat we bereiken, in conversie. Dus ja, dat is ook al heel interessant, denk ik. Die 3 dingen bij elkaar, dat is iets wat dus mij bevestigt en mijn visie, dat dit een opgeblazen industrie is, die vooral in cirkeltjes redeneert om te onderbouwen waarom het allemaal zo fantastisch is. En dat getargete data door middel van tracking, dat zogenaamd beter is, dat gewoon een illusie is, die een hele industrie, die geen bestaansrecht heeft als dat niet blijkt te kloppen, zichzelf aangepraat heeft, waar allerlei marketeers en allerlei mensen daar ook in zijn gaan geloven, maar dat er langzaamaan bewijs komt dat eigenlijk die goede oude campagnes van we hebben een tv-uitzending, we denken dat ongeveer dit soort mensen daar naar kijken, hoppakee, we laten reclame zien, dat net zo effectief als die getargeted reclame is, maar wel een stuk goedkoper. Heel, heel interessant vond ik dat.
Ja, en dat is ongelooflijk waardevol onderzoek, want de discussies
vervallen nog vaak in anekdotes en ik vind dit of dat, dit lijkt beter te werken dan dat, zonder echt te gaan kijken naar harde cijfers. En dat is jammer, want het is gezond om zo'n discussies te voeren, zeker als er zoveel geld mee gemoeid is, om te gaan kijken van oké, het geld dat wij pompen in dat soort advertisement campagnes, heeft dat effectieve meerwaarde? Halen we eruit wat we daarin steken? En wordt er niet gevoefeld met termen, want ik vind dat je daar een heel grappig, cool punt aan haalt van die eerste links op de eerste zoekpagina van Google, die tegenwoordig allemaal sponsored links zijn. Ja, op dat moment is Google een klein beetje aan het spelen met de term van een conversie in mijn ogen. Ik ben geen marketeer, laat me dat vooropstellen. En als er marketeers zijn die denken van ja, nu is Tim onzin aan het uitkramen, laat het mij gerust weten. Maar een conversie in mijn ogen is simpelweg een verandering van een status van iemand die iets bezoekt, een website bezoekt, naar iemand, een klant die een waardevolle actie uitvoert, die iets koopt, die geld gaat uitgeven, die op dat moment aantoont van oké, deze advertentiecampagne heeft iets positiefs teweeggebracht. En dat is exact wat er hier speelt en wat eigenlijk gewoon vervalsing is van de cijfers. Hè. Als iemand toch al dat ging doen, is dat op zich geen conversieactie, want die persoon die heeft al die status van een gebruiker die een waardevolle actie gaat uitvoeren, die ging al naar jullie website, die ja. was al op zoek naar een product om te kopen. En dat zijn inderdaad cijfers die dan die conversiecijfers voeden, maar die geven wel een volledig verkeerd beeld.
Ja, inderdaad. En het leuke is, wat ik er nog eigenlijk vergat bij te vermelden, dit onderzoek en de referenties, het artikeltje waar we naar linken, kwam oorspronkelijk van de publicaties van een zekere Ariel Garcia. Dat is de vroegere privacy chief van UM. En UM is beter bekend als Universal McCann in media en advertising. Een hele grote naam, kennelijk, want ik kende ze eerlijk gezegd niet. Maar om maar te zeggen, dit is dus een stroper die boswachter is geworden, die het dus heel goed hoort te kennen. Zij heeft zelf in het wereldje meegedraaid en zij bindt nu de kat de bel aan om te zeggen joh, het is een opgeblazen industrie die niet eens effectiever is. We zitten ons eigenlijk allemaal voor de gek te houden en daarmee ook nog eens tegelijkertijd mensen hun privacy te schenden. Dus ja, interessante materie, iets waar we zeker gaan opvolgen. Iets wat nog voorbij kwam, Europol. Bekend natuurlijk van het feit dat zij het allemaal heel erg stout van ons vinden, dat wij allemaal op end-to-end encrypted messaging apps zitten, want dan kan er niet meer overal meegekeken worden. En natuurlijk zijn er miljoenen pedofielen die daarmee vrij rondlopen en niet opgespoord kunnen worden. Nou, ze hebben weer iets nieuws gevonden. Iets wat ook weer een privacy enhancing technology is, om het zo mooi te zeggen. Een pet die tot doel heeft om communicatie te beschermen, maar waarvan zij dan natuurlijk weer zeggen van ja, maar dat maakt ons werk moeilijker. Het gaat over het zogenaamde home routing. En home routing, ja, natuurlijk kennen we het principe van roaming. Ik kom in een ander land. In dat andere land heb ik gewoon, zeker in de EU tenminste, heb ik gewoon dezelfde voorwaarden. Ik moet niks extra betalen. Ik kan gewoon lekker surfen. En het is afspraken tussen de operators van het ene land en het andere land die dat regelen. Wat geeft Europol nu aan? Van ja, het is eigenlijk al lastig als een crimineel die, laten we zeggen, in België zit. Wat doet die? Die gaat gewoon even naar Nederland, haalt daar een simkaartje op. Nederland waar je ook nog simkaarten kunt kopen zonder je te moeten identificeren. En komt vervolgens weer terug naar België en gaat daar die simkaart gebruiken. Ja, dan wordt die geroute over het netwerk. Eigenlijk degene met de data, dat is degene die in Nederland zit wel. Die kunnen ook nog een aanvullende, want kijk, we hebben het natuurlijk over Europol, dus je voelt aankomen. Ergens moet hier toch zeker ook iets over encryptie zitten. Wees niet teleurgesteld, er zit encryptie in, want er is een feature die wordt toegepast en dat is een privacy enhancing technology die het verkeer tussen, om het roaming te regelen, die daar een laag encryptie overheen legt. En het is net die laag die Europol dwars zit. Dat heet dan de zogenaamde service level encryption. En die zorgt ervoor dat zij dus niet mee kunnen kijken. Dat het bezoekende netwerk, die heeft niet langer de nodige toegangssleutels. En dus als in dit geval Europol in België of de politie in België zou willen zeggen tegen het netwerk waar dan die Nederlandse gebruiker of die Nederlandse simkaart zogenaamd op bezoek is, geef ons eens toegang, dat die moet zeggen, ja, dat hebben wij niet. En dus ja, Europol is daar niet blij mee. Heeft daar een position paper rond gepubliceerd. Natuurlijk komen ze ook met twee oplossingen. Waarbij er nadrukkelijk wordt aangegeven dat er één oplossing toch wel de voorkeur heeft. Want die is technisch veel haalbaarder en heel makkelijk toegepast. Tim, doe eens een gokje. Wat is die oplossing?
Encryptie afbreken.
encryptie afbreken? Jawel, we gaan het wettelijk verbieden om die home routing technologie te gebruiken. Ja, natuurlijk. De andere oplossing is, want Europol geeft dus aan van ja, kijk, ons probleem is ook, wij kunnen die data wel gaan opvragen in een Europees samenwerkingsverband bij de, in mijn voorbeeldje, de Nederlandse operator waar die simkaart vandaan is. Maar ja, als wij nu net informatie hebben gekregen dat er over 2 dagen een drugsdeal plaatsvindt en we weten dat er nu communicatie via die lijn gebeurt over die drugsdeal, ja, dan gaat dat te lang duren als we dat verzoek moeten indienen. En dus de andere oplossing is dat zij een fatsoenlijk proces opzetten om snel die toegang te kunnen krijgen. Maar ja, dat is iets wat, daar moeten technische oplossingen voor bedacht worden. Daar moeten ze dingen efficiënter opzetten. Dat is allemaal lastig. Het is duidelijk, oplossing 1 noemen ze hem ook niet van niks. Het gewoon verbieden zouden ze veel liever hebben. Daar zijn we gewoon weer terug bij waar het altijd om gaat. Hè?
Ja, en wat ik... En dat vind ik, het is sowieso al problematisch dat men zegt van ja, de gemakkelijkste manier, die niet toevallig ook de meest invasieve is, dat krijgt onze voorkeur. Iets dat ik ook lees, als ik de verschillen zie in de 2 voorgestelde manieren om dit probleem aan te pakken. En ik moet daarbij zeggen, ik heb alle sympathie voor politionele eenheden die hun werk goed willen uitvoeren, die daardoor stoten op barrières om hun werk deftig te doen. Dat kan frustrerend zijn, ik begrijp dat volledig. En dat kan irritant zijn om te beseffen dat je misschien af en toe daardoor criminele feiten mist of daardoor misschien bepaalde mensen laat liggen die je anders zou kunnen oppakken. Dat begrijp ik. Maar als we gaan kijken naar hoe structureel dat men probeert om die encryptie af te brokkelen en dat af te breken, en in mijn ogen is de encryptie vandaag de dag toch een essentieel deel geworden van het waarborgen van de veiligheid en de privacy van al onze digitale communicatie, kan ik daar gewoon... Ja, dat is moeilijk om daar principieel achter te staan, achter zo'n zware maatregel. Zeker als er alternatieven zijn die met iets meer moeite toch ook wel best veel voeten in de aarde en toch ook wel best veel gedaan krijgen. En het is die reflex van we gaan meteen de mokerhamer pakken, terwijl we eigenlijk misschien een kleine hamer nodig hebben voor onze nagel. Dat vind ik een reflex die verkeerd zit in die... En dat is iets wat je heel vaak ziet in die politionele eenheden en in Europol ook. In plaats van dat men iets meer gaat nadenken over hoe kunnen we de balans hier behouden, gaat men meteen voor de zwaarste optie. En presenteert men dat als de enige optie die operationeel kan werken, terwijl dat feitelijk niet het geval is.
Ja, misschien om het helemaal toch nog genuanceerd genoeg te brengen, in Europols verdediging, wat zij... Ergens kan ik me daarin vinden wat zij wel meegeeft, van ja, voor de duidelijkheid. Het niveau wat zij, als zij die extra encryptie verbieden, zeggen ze van ja, luister, dat zorgt er alleen maar voor dat wij dus die extra laag weghalen, waardoor we weer toegang kunnen krijgen. En dan zit je op hetzelfde niveau als wat je ook gewoon als gebruiker in je eigen land aan bescherming hebt. Voor die roaming partijen, ja, die krijgen er iets extra's bij. En ja, dat is eigenlijk wat we eraf willen halen en dan is het gewoon weer voor iedereen hetzelfde. Terwijl mijn inzicht natuurlijk zou zijn van ja, maar misschien moeten we dan gewoon die home roaming ook beter gaan beschermen, want daar zit dus kennelijk ook een of andere lacune. Goed, zo blijven we bezig. We kunnen op Europol rekenen om ons te blijven vermaken met allerlei uitdagingen op privacy. We moeten scherp blijven, dankjewel Europol. Wat hebben we nog? Voetbal is leven, alles moet wijken voor voetbal. En dat betekent dus ook dat je dan maar wat gegevens moet kunnen delen met de politie. Of dat is toch wat kennelijk blijkt te gebeuren als jij een bepaald UEFA-appje installeert en daar je tickets op hebt zitten.
Ja, absoluut. Het is de officiële ticket-app van UEFA, die overigens, en dat is het leuke hieraan, verplicht is om tijdens het EK voetbalstadions binnen te kunnen komen. Het is de enige manier om toegang te krijgen tot het sportevenement. Die blijkt, naast het voorzien van tickets, zoals dat de naam al doet vermoeden, ook nog een heel andere technische voorziening te hebben op de achtergrond. Die ticket-app verstuurt namelijk ook de locatiegegevens continu naar de Duitse politie. Onder het mom van, ja, we gaan proberen om hooliganisme tegen te gaan en amokzaaiers en mensen die niet de juiste bedoeling hebben en geen sportieve sfeer willen aanhouden, om die in het oog te houden. Wat ik hier... heel bizar aan vindt, is dat in de communicatie en in de privacyverklaring, waar het ergens wel weggemoffeld in staat, wel ook staat van ja, het gaat hier alleen over geanonimiseerde locatiegegevens die continu via de app worden gestuurd. En dan vraag ik me gewoon heel hard af van ja, oké, leuk, het zijn geanonimiseerde locatiegegevens. 1, een locatiegegeven op dat niveau in zo'n toch wel relatief beperkte omgeving kan bijna nooit geanonimiseerd zijn. Dat is al, lijkt mij al heel straf. Dan zou je al bijna op groepsniveau gaan moeten gaan nemen en dan nog. Maar wat is het nut van geanonimiseerde locatiegegevens als je die gaat doorsturen naar de Duitse politie? Wat gebeurt er dan? Hè? Die locatiegegevens waar dan zogezegd niks achter staat, behalve misschien een ticketnummer. En guess what, een ticketnummer is ook al een identifier tegenwoordig, want daar hangt van alles aan in de ticket-app. Wordt doorgestuurd naar de Duitse politie, zodat de Duitse politie op basis van jouw locatiedata, die tot dat punt dan zogezegd anoniem is, jou kan vastnemen en zeggen, genoeg vriend, gedaan met spelen voor vandaag. Op dat moment is er een link met die locatiegegevens en die persoon. Het kan nooit dat die locatiegegevens anoniem zijn. En het feit dat men dat hier pretendeert, dat geanonimiseerde locatiegegevens zijn, toch zoals dat nu in artikels en in het beleid naar buiten komt, is gewoon misleidend. Daarnaast wordt er ook nergens, behalve ergens weggemoffeld in het privacybeleid, een melding gemaakt van het feit dat er locatiegegevens verwerkt worden en doorgestuurd worden naar de politie. Ook niet in de Google Play Store en Apple App Store, waar je met tags kunt werken, van welke types data worden er verwerkt, staat ook geen vermelding van locatiegegevens. Dus dit is gewoon een heel ondoorzichtig moeras. En dat is jammer, want ik denk dat heel weinig mensen vermoeden dat hun ticket-app vandaag de dag ook gebruikt wordt om hun locatie in het oog te houden en, waar ze voor zover dat nodig is, de politie daarover te kunnen inschakelen.
Ja. Goed, dat hele... Ik bedoel, is dat iets wat we nou echt nog moeten benadrukken? Dat geïndividualiseerde locatiegegevens per definitie niet te anonimiseren zijn. Dat is toch iets wat ondertussen wel bekend mag zijn. Dan zie je ook voorbij komen we gaan er weer heen, hè, het hele principe. Je kunt niet meer naar een voetbalwedstrijd zonder het appje te installeren. Of toch niet die voetbalwedstrijden. Dan zit er ergens ook nog verwerkt van, ja, we hebben trouwens ook Bluetooth nodig. En dan krijg je weer, daar krijg ik ook altijd de kriebels van als je dan vraagt, ja, maar waarom is Bluetooth nodig? Ja, dat kunnen we niet echt weggeven, want ja, security, maar het heeft iets te maken met de authenticiteit van je ticket controleren. Nou ben ik heel benieuwd hoe dat met Bluetooth precies in zijn werk gaat. Tot nu toe altijd als ik hoor, ja, dat kunnen we niet zeggen, want dan geven we vertrouwelijke informatie weg. Hoe vaak ik dat ook wel niet heb gehoord met een partij, ja, hoe zit het met jullie securitybeleid? Ja, dat is vertrouwelijke informatie. Ah. Je hebt het niet. Oké, zeg het dan gewoon. Dat is meestal het antwoord. Dus hier is waarschijnlijk het antwoord ook van, ja, weet je, die Bluetooth stond eigenlijk standaard aan in de SDK die we gebruikt hebben en die we niet fatsoenlijk hebben bekeken. En we krijgen het niet uit. Zoiets. Nou ja. Goed, cynisme ten top. Maar in ieder geval, privacy by design was geen al te groot uitgangspunt bij het maken van die app. Iets waar ik, om dan als heel eventjes het wat officiëlere juridische uitstapje te maken, je ziet dat autoriteiten in hun beslissingen steeds opschuiven en de verwachtingen steeds verder leggen. En eentje waar ik zelf op hoop en verwacht dat ze daar wat meer focus op gaan leggen, bijvoorbeeld in een klacht die binnenkort bij BPost behandeld wordt en wat ik dat in de hoorzitting specifiek ga aanhalen, is het hele privacy by design en default principe. Jij moet standaard uitgaan van de meest privacyvriendelijke instelling. Kan ik iemands kaartje voorzien zonder zijn locatie en zonder Bluetooth, ja, dan moet ik het op die manier doen. Kan ik iemand zijn postpakketje geven zonder een foto van zijn identiteitskaart te maken? Ja, dan moet ik dat doen. Dus ja, iets waar ik van verwacht dat autoriteiten dat de komende jaren, want ja, het is nou wel een proces wat jaren duurt, wat meer op gaan focussen. De fijnproeverij van de GDPR, laten we het zo noemen.
Ja, absoluut. En het is ook de moment. Ik bedoel, we hebben lang genoeg gehad. Die wetgeving die is ondertussen al een paar jaar van kracht. De organisaties die nu applicaties ontwikkelen, die zouden toch wel moeten weten hoe dat ze dat soort technologieën op een privacyvriendelijker manier kunnen ontwikkelen dan 6 jaar geleden, pakweg.
Ja, goed, wat hebben we dan? In de categorie wellicht open deuren, maar ja, voor sommige mensen lijken die deuren toch wat meer gesloten dan voor anderen. Scholen moeten serieus gaan heroverwegen voor ze gebruik gaan maken van dingen zoals Instagram, Facebook, X, Threads, nou ja, noem ze allemaal maar op. Ze zijn er genoeg. Dat is tenminste de conclusie van Kennisnet en Sivom. In Nederland redelijk bekende, laten we zeggen, publieke dienstverleners, ICT-dienstverleners, die onder andere voor het primair en het voortgezet onderwijs instaan. Dat zijn overheidsentiteiten. Die hebben onderzoek gedaan waar de verwachte conclusies uitkomen, namelijk de manier hoe scholen gebruik maken nu over het algemeen van die social media dingen, allemaal allemaal in de context van, ja, we moeten toch mensen kunnen bereiken en we moeten toch kunnen delen, dat dat niet conform is. Eén, omdat ze vaak aan hun kant de dingen niet goed geregeld hebben, de toestemmingen van de mensen die op die foto staan, fatsoenlijk informeren aan die mensen, maar daarnaast ook wat de bedrijven er vervolgens zelf mee gaan doen. Waarbij het geen mysterie mogen zijn dat natuurlijk Instagram en al de andere vriendjes en vriendinnetjes in het social media landschap die gegevens gaan gebruiken voor hun eigen doeleinden. En dat is niet conform de GDPR-context uiteraard. Dus ja, dat is het advies wat Sivon en Kennis net al meegeven. Uiteraard weer heel omvloerst en subtiel en niet eens een keer gewoon zeggen van jongens, kap ermee, gebruik gewoon je eigen website. Dat moet al gebruik. Ik word moe zodra ik weer het Smart School mail binnenkrijg, maar het is wel een beter platform om dat soort dingen te doen. Ik heb daar, en om de school van bijvoorbeeld mijn kinderen daar toch een beetje kudos mee te geven, die als die een of ander eventje hebben en er worden foto's genomen, nou, dan staan die gewoon via Smart School en dan kun je die daar downloaden. En nou goed, dan moet je dus eventjes je onderdompelen in die jaren 2000 vibe die Smart School met zich meebrengt, maar je kunt ze wel gewoon op een normale manier downloaden. En zijn die meteen voor heel de wereld beschikbaar. En dat is iets wat, scholen, waarom moet je per se al die dingen gaan gebruiken? En dat zien we trouwens op veel plekken, ook de Nederlandse overheid, hè, met zijn Facebook, waar eigenlijk al een tijdje advies kwam van, ja, je moet onderhandelen met Facebook, want zoals het nu is, daar kun je het eigenlijk niet gebruiken. Nou, ze hebben onderhandeld. En wat is de uitkomst? Van ja, nou ja, waarschijnlijk zit het nu wel goed, want ze hebben contractueel wat dingen aangepast. Maar waarom toch Facebook gebruiken? Je bent de Nederlandse overheid. Gebruik gewoon je eigen websites. Ja, maar dan bereik je de mensen niet. Ja, nee, omdat je het nooit geprobeerd hebt, omdat je meteen op Facebook bent gaan zitten. Op het moment dat men weet, belangrijke informatie vind je op die websites. Vanaf dat je dan van mijn part dubbel op, maar niet de inhoud zelf op de Facebook en Twitter en weet ik veel wat gaat publiceren, maar gewoon een linkje er zet van kijk, daar kunt u het vinden. Zo kweek je bij mensen de reflex om wat te gaan doen. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is er toch helemaal niks vreemds aan om mensen aan te leren. Als jij belangrijke informatie van de overheid wilt krijgen, dan moet je op die website zijn. Klaar. Mm-hmm. Publiceer dat. Maak daar het kanaal van. Binnen de kortste keren, zeker binnen één land, binen de kortste keren is toch voor iedereen duidelijk, oké, daar moet ik zijn voor overheidsinformatie. Dan moet je je toch niet als overheid afhankelijk gaan maken van de nukken van Facebook en Meta en Twitter. Of, nou, beter gezegd, Elon Musk. Ik bedoel, God forbid dat je je afhankelijk gaat maken van Elon Musk. Dus ja, nee, eigenlijk moet dit een gigantisch open deur zijn, maar het is toch iets wat nadruk behoeft. En wat op die manier natuurlijk in België nog niet zo aan bod is gekomen, waar het ook gewoon gebeurt.
Nee, en dat mag inderdaad met nog straffere woorden dan dat er nu al staat. Maar het is een goed begin, laat ik het zo zeggen. Er is nog veel redenen om op te noemen. Hè. Er wordt meer en meer onderzoek gedaan nu naar het effect van social media op de ontwikkeling van jonge kinderen, van adolescenten. Misschien als school is het dan geen, en dat onderzoek is niet altijd positief, misschien als school is het dan geen goed idee om kinderen en adolescenten nog meer naar dat soort platformen te duwen, terwijl het nu langzaamaan toch wel duidelijk wordt dat dat eigenlijk niet zo goed is, dat er wel een aantal nadelen aan verbonden zitten aan zo'n groot gebruik van dat soort platformen. Ook, ja, naar efficiëntie toe, zet alles gewoon centraal op één kanaal en dat voor iedereen beschikbaar is, ongeacht de smartphones of internetverbindingen of whatever dat je nodig hebt. Gewoon Smart School, heel simpel, heel centraal. En dan hoef je dat ook niet elke keer op 5 verschillende platformen te gaan posten. Dat is ook een voordeel. Er zitten meer voordelen aan verbonden dan alleen het privacyperspectief, wat dan natuurlijk voor ons het belangrijkste aspect blijft om te benoemen. Maar ja, ik ben er ook geen fan van. Ik denk dat we daar hoe langer, hoe meer van moeten afstappen. We hebben het geprobeerd, het werkt niet. Het heeft meer nadelen dan voordelen. En ik denk dat we daar meer af moeten stappen.
Ja. Goed, als we het dan toch over scholen hebben, één niveautje hoger, de hogescholen. Jij bent hogeschoolstudent, jij moet gaan kijken, wat ga ik deze zomer allemaal doen? Een festivaletje daar, met vrienden op pad zus. Heb ik toch een paar honderd euro nodig die ik moet gaan verdienen? En dan kun je hard gaan werken. Of, Tim, je kunt om een schadevergoeding vragen.
Ja, ja, en die dan ook krijgen, absoluut. Want dat is niet altijd evident natuurlijk in de context van de GDPR. Zeker niet met de laatste Hof van Justitie-arresten die daarover zijn geweest. En waar je zegt van, oké, ja, je moet je schadevergoeding, je moet wel aantonen dat je rechtstreeks of onrechtstreeks schade hebt geleden dankzij een datalek of dankzij een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Maar er zijn 5 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die het wel voor elkaar hebben gekregen om een schadevergoeding te vragen van exact 300 euro voor een datalek uit 2021. Want in 2021 werd die hogeschool
ja, het slachtoffer van een hack. Die hacker die had toegang tot een server van de hogeschool met daarop ja, 500.000 e-mailadressen, privacygevoelige gegevens, identiteitsbewijzen, niet versleutelde wachtwoorden, informatie over studievertragingen en politieke voorkeuren, waar ik bij sommige dingen dat ik lees ook vanaf vraag waarom in godsnaam heeft een hogeschool dat nodig, van studenten. Maar dat zat er allemaal in. En dat is vervolgens ook publiek gegooid nadat de hogeschool het losgeld niet wilde betalen. Dat volg ik, maar ja, de studenten zitten dan natuurlijk wel met het feit dat die gevoelige informatie op straat ligt. En een aantal van die studenten die zijn naar de rechter gestapt om een schadevergoeding te claimen en die hebben die nu ook gekregen. €300 en dan een van de studenten krijgt nog eens €300 extra, dubbel, vanwege een incident waarbij dan medische gegevens inzichtelijk waren op een aanwezigheidslijst voor een tentamen. En ik vind dat goed. Waarom vind ik dat goed? Omdat we langzaamaan met dat daar wat uitspraken over zijn en wat arresten en nu dit, er begint een beetje de grondlegging te komen voor het laten vergoeden van schade bij een datalek of bij een inbreuk op de beveiliging. Wat dat overigens ook iets is, een voorziening in de GDPR-wetgeving, waar in mijn ogen het laatste 6 jaar veel te weinig van gebruik is gemaakt. Ik hoop dat we dat nu meer zien. Het hoeft niet altijd een boete te zijn, het hoeft niet altijd een uitspraak te zijn van een autoriteit. Een vergoeding kan eigenlijk ook al positief zijn en kan ook al een duidelijk signaal geven naar de hele markt, naar de hele sector van jongens, let hiermee op, want dit is ook iets wat jullie te wachten staat.
Ja, ja en ja, je gaf het al aan. Ondertussen hebben we heel veel arresten van het Europees Hof van Justitie die in feite aangeven van oké, er moet een inbreuk zijn, er moet een schade zijn en er moet een verband zijn tussen die inbreuk en de schade. Nou, als je dat hebt, dan heb je dus recht op een schadevergoeding. Dat zijn daarom niet altijd hele hoge schadevergoeding, maar inderdaad, hier hebben we dan 5 van die studenten die het konden hard maken. Ik denk dat het gewoon een andere manier wordt om een stukje handhaving te kunnen doen. En ja, dat ze, want uiteindelijk laten we wel zijn, 5 studenten €300, €1500, daar gaat die hogeschool natuurlijk nog niet wakker van liggen, maar laat het een interessant precedent zijn.
Exact, het is een begin.
Gaan we door naar het betere datalekken werk. Ik denk, hier zie je alles de revue gepasseerd. De verplichte, zo kwam ik ze toch in ieder geval tegen, leverancier van schoolboeken had een flink datalekje en kennelijk hebben ze hun lesje niet geleerd.
Nee, want ze hebben een... ik kan het niet anders zeggen dan het is weer een lompe fout gemaakt, om het op zijn Vlaams te zeggen. Echt... oerlomp zelfs, want er zijn gegevens gelekt van ja, de ouders die schoolboeken moeten kopen voor het nieuwe schooljaar. Namen, straatnamen, postcodes, woonplaats, schoolinformatie en dan de schoolboeken waar het over gaat. En hoe is dat gebeurd? Wel, Irink had links uitgestuurd naar die ouders. En dat was in de vakantieregio Zuid, waar ik me niet van moet toegeven waar het in eigenlijk op slaat. Vakantieregio Zuid, maar ik denk dat dat iets Nederlands is.
Nou, ik kan je daar een klein beetje mee helpen. Je hebt in Nederland niet één groot vakantiemoment, zoals in België, dat iedereen al wel eens ook niet meer waren met Wallonië, met andere vakanties. Ja. Nu. Maar je hebt gewoon regio's die op verschillende tijdstippen vakantie hebben. En regio Zuid is niet verrassend, Zuid-Nederland.
Ja, die Nederlanders hebben toch alles zo goed georganiseerd. Dat is ongelooflijk. En hier in België zitten we soms nog te denken van wanneer hebben de Vlamingen vakantie en wanneer hebben de Walen vakantie? Want dat is ook anders. Daar is iets fout gegaan bij het uitsturen van de links. Link die werd gebruikt door ouders om schoolboeken te kopen. Was een unieke identificator in die URL. Nu, door die identificator aan te passen, was het mogelijk om eigenlijk ja, het overzicht van een ander paar ouders te zien. Heel stomme fout eigenlijk. Normaal gezien zit daar een vorm van beveiliging of een scheidingslaag in, dat je niet zomaar de identificaties in URL's kan gaan aanpassen om vervolgens andere informatie te zien dan degene waar je recht op hebt. Dat was hier bij Irink niet het geval en daardoor hebben zij vastgesteld dat er effectief mensen naar die andere links zijn gaan kijken, dat hebben geprobeerd en daar misbruik van hebben gemaakt van die kwetsbaarheid. En dat moet ik Irink wel nageven. Het is een lompe fout, maar... ze geven wel netjes toe, we zien dat er misbruik van is gemaakt en we kunnen daarom dus wel niet uitsluiten dat er een risico is of is geweest voor de bescherming van de gegevens van betrokkenen.
Right.
Langs de andere... ja, dat dan weer wel. Langs de andere kant zeggen ze van, kijk, ja, gezien... we schatten het risico als niet laag in, we gaan daarom de betrokkenen niet op de hoogte brengen.
Oh ja, dus ja nee, natuurlijk.
Dat dan weer wel.
Wat maakt het nog uit? Ligt niet iedereen zijn gegevens al op straat? Dus is dit eigenlijk nog wel hoog risico?
Blijkbaar.
Ja. Nee, dus dat misschien dat wordt nog een interessant argument. Als iemand ooit als DPO moet ik dan gaan aangeven, ja, volgens mij moet het melden. Dat ze dan gewoon zeggen, ja, Bart, kom op, joh. Iedereen's gegevens liggen op straat. Dit is geen risico meer. Interessante filosofische discussie. Wat ik nog grappig vond, ik had zelf navraag gedaan bij de school van mijn dochter, die ook bij IDIC zit dus. En die wisten mij in mijn reactie aan te laten weten van ja, maar tussen haakjes of ja, het was niet per se naar mij alleen, denk ik dat de algemene reactie. In ieder geval, die gaven aan, wij hebben sowieso besloten om vanaf volgend jaar geen gebruik meer te gaan maken van IDINK. En ze insinueerden een beetje dat dat te maken had met dat datalek. Wat vind ik nou toevallig recent op? Ik was bij een uitgeverij en die wisten mij te vertellen van, oh, maar IDINK had al lang geleden aangekondigd dat zij hun Belgische activiteiten in die context op gingen zetten. Dus dat was altijd al het geval. En de school maakt er even handig gebruik van om te doen alsof zij daar consequenties aan verbonden hebben, terwijl eigenlijk IDINK zelf al lang besloten had om België voortaan links te laten liggen.
Oké.
Goed, gaan we door met tromgroffel, een stukje AI. Tim, Rabbit AI, vertel.
Yes, Rabbit AI, volgens mij hebben we het daar al eventjes over gehad. Dat is, even de luisteraar die dan niet weet waar het over gaat, dat is een soort oranje-rood plastic doosje, vierkant, met een scherm, een camera en een stukje en een microfoon. En het idee is, je clipt dat eigenlijk vast aan je nek of aan je t-shirt of whatever. En je kan er tegen babbelen, je kan dat instructies geven. Dat ding dat werkt op basis van API-calls met verschillende soorten artificiële intelligentie om dan een antwoord te formuleren op jouw vraag en die antwoorden ook om te zetten in een gesprek. Het is een soort AI-assistant, bij wijze van spreken. Nu, dat ding dat ligt continu onder vuur, omdat dat eigenlijk bomvol met gaten zit. En er is een onderzoeksgroep die dat stukje hardware jailbreakt, die de heilige graal hebben gevonden van de issues daarachter, want die hebben bij wijze van spreken de sleutels gevonden tot de communicatie tussen dat toestel en de verschillende artificiële intelligentiediensten waar dat ding gebruik van maakt om zijn services te kunnen aanbieden. En wat hebben ze voor elkaar gekregen? Ze hebben het voor elkaar gekregen om alle output van die tool te zien. Dus als ik aan dat ding vraag van geef mij eens... geef mij eens een samenvatting van het Wikipedia-artikel over de staat België. Wat dat ding mij dan teruggeeft, dat is inzichtelijk door die wetenschappers, dat is inzichtelijk door die onderzoekers. En dat voor elke output in al die producten die verkocht zijn en die nu gebruikt worden in het wild. En dat is ongelooflijk, want dat is eigenlijk, ja, op dat moment, als dienstverlener heb je een kritieke fout in jouw organisatie, in de manier hoe je omgaat met die verbindingen. En kan je eigenlijk niet meer garanderen dat de confidentialiteit van die dienstverlening gegarandeerd is, want de wetenschappers en die onderzoekers die hebben gewoon een volledig zicht op elke live interactie tussen de gebruiker en het toestel en de artificiële intelligentie die erachter zitten. Wat het ook interessant maakt, is dat de fabrikant van het bedrijf Rabbit zelf het eerst probeert te downplayen en heeft gezegd van ja, nee, dit is absoluut niet zo erg als het lijkt, waarop de onderzoekers vervolgens geen andere mogelijkheid zagen dan vanop een paar confidentiële e-mailadressen van Rabbit AI mails te versturen naar de journalisten om te zeggen dat ze wel volledig de controle hebben. Kwestie van even duidelijk je punt neer te drijven van ja, we zitten echt wel helemaal binnen.
Ja, nee, absoluut. En ja, Rabbit stond natuurlijk al bekend als een weer zo'n AI-hype tooltje wat volstrekt zinloos was omdat het niet werkte. Nu legt ook nog eens je gegevens. Nice. Nog een klein datalekje. Recent hadden we het al over Rivio, een two-factor authentication appje wat wij een tijdje op onze tooltiplijst hadden staan, omdat het door een individu was gemaakt die dat ook open source beschikbaar stelde, gratis. Nou, die heeft op een gegeven moment dat verkocht aan een bedrijf die daar meteen ads in stopte, die vervolgens ook een oepsje deden, waardoor ineens gegevens weg waren. Eentje, die hebben wij ondertussen natuurlijk vervangen van onze tooltiplijst. De voorganger op de tooltiplijst was Authy. Authy was ook zo'n soort appje. Was ook iets wat ervoor zorgde dat jij, het belangrijkste was eigenlijk dat je kon synken. Dus in tegenstelling tot vroeger Google Authenticator, als jij die kwijtraakte. Ja, dan had je vervolgens ook een probleem, want dan waren al je two-factor authentication codes weg. Authy die synkte dat. In ieder geval, Authy als security organisatie heeft een datalekje gehad. 33 miljoen telefoonnummers zijn gestolen.
Oeh.
Ja, een klein oepsje. Natuurlijk komen ze naar buiten met, we hebben geen bewijs gezien dat de hackers nog andere gegevens van Twilio, want dat is het bedrijfje boven Authy. Twilio doet nog vooral bekend voor het gebruiken van het versturen van sms-berichtjes. Als jij een appje hebt waarbij je een code moet sturen of reminders moet sturen, wel, Twilio is een tooltje wat dat doet voor x bedrag per sms. Een hele bekende in de sector, denk ik de grootste zo'n beetje. En die hebben dus Authy gekocht. Goed, dus die hebben nu een datalekje waarbij al die telefoonnummers die erin zaten eruit zijn gehaald. Oké, ze geven nog wel gewoon mee van ja, let op, dit kan dus gebruikt worden in phishing aanvallen. Het enige wat ze meegeven, wat ze dan zo mooi zeggen, hoe is die hack tot stand gekomen? Wel, er was een unauthenticated endpoint. Dat is techjargon om te zeggen, het was gewoon publiek beschikbaar.
Ja, ik ging exact hetzelfde. Dat is proberen om de mensen die niet heel technisch onderlegd zijn, om in de war te sturen, maar dat is eigenlijk, ja. Not done, hè. Zeker voor een bedrijf zoals Twilio.
Goed, dan hebben wij nog heel eventjes tijd voor onze homie Cartman. You will respect my authority! You tell him, Cartman. Dan kijken we dan naar een autoriteitenactie van de Garante. Tim, je hebt hem meegenomen. Ja, gezichtsherkenning, dat blijft toch een dingetje.
Het blijft een dingetje en ook op de werkvloer. En dit is een voorbeeld van gezichtsherkenning die op de totaal verkeerde manier gebruikt wordt, onder de totaal verkeerde redenen. Want het is een bedrijf, Cappello Giovanni e Figli, Italiaanser kan ook niet, die facial recognition inzetten om de aanwezigheid van werknemers te monitoren. En zij komen op een bepaald moment in aanraking met de Garante, die zegt van, jongens, dat lijkt ons niet correct te zijn. Waarom gebruiken jullie zo'n invasieve technologie voor simpelweg aanwezigheidslijsten bij te houden, bij wijze van spreken? Waarop wat die werkgever doodlukt, zegt, ja, maar dat is toch geen probleem, want wij hebben toestemming van al onze medewerkers. Nu, de luisteraars die al een paar episodes luisteren, die weten natuurlijk wat er nu gaat komen, maar het is ontzettend moeilijk, nagenoeg onmogelijk, om zeker voor het gebruik van biometrie op een dergelijke manier toestemming te vragen als werkgever aan jouw werknemers, want je zit met een inherente imbalans in de macht, in de hiërarchie. Het is letterlijk je gezicht of je job, dat is geen vrije toestemming, geen geldige rechtsgrond en dus onder andere daarvoor, maar ook voor het feit dat zij de gegevens veel te lang bijhielden en dat het een disproportioneel gebruik van biometrische technologie was, krijgt dat bedrijf een boete van €120.000.
Ja, dat kan tellen. Hopelijk hebben ze daar iets mee geleerd. En ik weet, recent hadden ze nog een stuk of 5 bedrijven die ook biometrische gegevens verwerkten, een boete gegeven. Dus ik denk dat de Garante zich is gaan focussen op gezichtsherkenning, wat ik alleen maar kan toejuichen. Rest ons nog de privacy pointers. En ja, ze zijn ergens heel recht toe recht aan, maar daar vind ik op zich helemaal niks mis mee. Tim, wat heb jij meegenomen?
Wel, ik heb als certified ProtonMail fanboy, en het is ondertussen meer dan ProtonMail geworden, een nieuwe release van Proton. Ze hebben namelijk, en het wordt tijd dat dat er ging komen, een document editor in Proton Drive nu. En zo begint Proton langzaamaan aan zijn opmars om echt een volwaardig Office pakket fully encrypted te worden. Het is heel simpel, het is letterlijk hetzelfde als Word Online of Infomaniacs Doc Editor of Google Docs. Het is een online editor in de browser om documenten te editen, maar dan veilig en wel in de knusse Proton Drive.
Nou, keep going Proton. Ik kan het alleen maar toejuichen. Zeker om het bedrijfje wat ze eigenlijk wat na hun begonnen was en dan een beetje op ze begon voor te lopen, Skiff, is lekker overgenomen door Notion en vervolgens gewoon verdwenen. Tot zover de toewijding van de founders. hoor ik u denken, Bart, je hebt makkelijk praten. Wacht maar tot ze jou 20 miljoen bieden om je uit te kopen. Dat laat ik zo zeggen. Dat zien we wel als het zover is.
Ja.
Maar ik denk het niet. Ik heb ook weer een redelijk recht toe recht aan. Maar ik vond hem wel leuk om eens mee te nemen. Ook omdat ik natuurlijk vaak, omdat ik zelf helemaal vuistdiep in het Apple-ecosysteem zit, met Apple-dingetjes kom. Dit keer georiënteerd dit op Android. Zoals we weten, je kunt allerlei, ja, dat kan op Apple ook wel, maar je kunt vooral in Android een vrije keuze uit allerlei toetsenbordjes die je kunt gebruiken. En het linkje wat ik heb meegenomen is van de How To Geek website. 3 Android-toetsenborden die wel jouw privacy respecteren. Altijd interessant als je eens toe bent aan een nieuw toetsenbord en je wilt die proberen, om die eens even te bekijken. Dus dat linkje staat in de show notes. Tim, dan rest mij niets anders dan jou te bedanken voor jouw tijd en ons fijne privacygesprek. Onze luisteraars, hopelijk ervaren jullie dat ook zo. Jullie ook bedankt voor je tijd. En dan doen we dat volgende week gewoon nog eens opnieuw, Tim.
Zoals altijd, Bart. Met heel veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.